En zo waren wij dan vanmorgen in Spreuken hoofdstuk 8. En daar blijven we nog even. Want er was nog wel het een en ander over te zeggen. Ik hoop in elk geval dat duidelijk is waar het hoofdstuk over spreekt. Per slot, het staat er ook gewoon boven, dus het mag geen enkel probleem zijn. Het spreekt over de wijsheid Gods. Een wijsheid Gods waarvan Paulus zei in 1 Korinthe 2, een wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De gedachte is natuurlijk dat deze wijsheid van oorsprong voor de wereld en voor de mens verborgen is. Maar aan de andere kant dat deze wijsheid Gods aan ons geopenbaard wordt in het woord van alle tijden. En dat is wat wij hier in Spreuken uitgebreid vinden. In het Nieuwe Testament wordt er bij gelegenheid natuurlijk wel op teruggegrepen. Als gezegd wordt dat het inderdaad gaat om het plan der eeuwen en om die wijsheid Gods enzovoorts. En om zaken die tevoren reeds volbracht waren dan wel die tevoren reeds opgeschreven waren. Maar in deze hoofdstukken wordt deze gedachte uitgebreid naar voren gebracht. Met grote nadruk blijkt dat voor de grondlegging der wereld inderdaad is, voor het werk van de zeven dagen uit Genesis 1 in elk geval. Deze wijsheid is bepalend voor de gang van zaken in de wereld. Niet alleen dat in die wijsheid en in dat plan dus de heilsgeschiedenis tevoren als het ware is samengevat, maar het bepaalt tegelijkertijd ook de zin van de gebeurtenissen. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat er is. Dat is wat we ook gelezen hebben in Handelingen 17, waar Paulus in discussie gaat als het ware met de Griekse filosofen met betrekking tot de zin van het bestaan. De zin is niet deugd, de zin is niet blijdschap, de zin is dat men de Here zou zoeken die niet ver is van en ieder van ons. Want deze wijsheid was van eeuwigheid af al geformeerd. Dat wil zeggen, gezalfd, zoals het er staat in vers 23, maar gegoten, in vaste vorm gegoten, want dat is wat het woord echt betekent. Die wijsheid die was geboren, staat er, maar dat betekent die wijsheid was samengesteld, gevlochten, was een complex geheel als plan van God, dat aan de basis lag van heel de schepping. Niet het scheppingswerk bedoel ik dan, maar ook daarna de geschiedenis van de schepping. En als de wijsheid spreekt en zegt, toen was ik een voedsterling bij hem, in vers 30, om de belangrijke punten van de vertaling nog maar even te noemen dan, dan moet ik u zeggen, er wordt niet gesproken over een zuigeling, er wordt gesproken over een kunstenaar, een architect, dan wel een bouwmeester. En dat zijn de woorden die we inderdaad in het Nieuwe Testament ook tegenkomen in ditzelfde verband. Ik was een architect, een bouwmeester bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen, de blijdschap en vermaak, om zo te zeggen, van God is niet gelegen in de gebeurtenissen als zodanig en zeker niet in de geschiedenis van de schepping als zodanig, maar is gelegen in dit feit dat de dingen zich ontwikkelen volstrekt in overeenstemming met zijn plan. Niet in overeenstemming met zijn wil, dat is wat anders, maar wel in overeenstemming met zijn plan. En voor ons is het van het allergrootste belang dat wij ons dat bewust zijn, omdat ook dat ons blijdschap geeft. Wij maken ons zorgen over de gang van zaken in de wereld. U weet wel, waar moet het naartoe met dit land? En met de wereld en met de mensheid. Ja, het ziet er niet best uit naar de mens en volgens ons vleeselijk verstand. Maar volgens, wanneer we de dingen zien in het licht van de schrift, dan stellen we ze vast dat ze precies gaan zoals God het gezegd heeft en zoals het dus deel uitmaakte van zijn plan, dus er is niks mis. En u kunt dus weer rustig gaan slapen. Ja, voor zover wij de rust zijn ingegaan, is het toch daarom, wij weten dat alles gaat volgens plan. En daarom kon bij gelegenheid gezegd worden, het was goed, het was zeer goed, terwijl wij weten dat het in zichzelf zo goed helemaal niet was. Vers 30. Toen was ik een architect, bouwmeester of wat het maar was, bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen. En dan met een variant op, ik was dagelijks zijn vermakingen, staat er. Ik was te aller tijd, dagelijks namelijk, ik was te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Nou, spelen valt weinig aan uit te leggen. spelen is met vrolijke dingen bezig zijn. Vrolijk bezig zijn. Met blijdschap. Ja, ja. Met verheuging het werk doen. Kan ook, maar het is gewoon spelen. Dat is wat spelen is. In de laatste betekenis wordt het iets als lol maken. In de hoogste betekenis wil gewoon zeggen, wel gelukzalig zijn in zijn doen. De uitdrukking zijn we aan het begin van de week tegengekomen in Jacobus 1, meen ik nog. Die mens zal gelukzalig zijn in zijn doen. Nou, dat is spelen. En daarna pakt u het Hebreeuwse woordenboek en zult u zien dat dit woord spelen precies hetzelfde is als de naam Isaac. De wortel dan is dezelfde als de naam Isaac. Lachen. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. En de kortsluiting met de naam Isaac is zo vreemd nog niet. Omdat dat plan Gods, waar het over gaat, natuurlijk ten uitvoer gebracht wordt door de Heere Jezus. Door de Messias, de zoon van Abraham, van wie Isaac nou eenmaal een type was. Het beloofde zaad, weet u nog, Isaac. Maar zegt Galaten, dat zaad van Abraham, dat is Christus. En inderdaad, hij maakt ons aan het lachen. En als dat niet zo is, als ons geloof geen vrolijke zaak is, dan deugt dat geloof niet. Als onze godsdienst er niet een van blijdschap is, dan is hij niet bijbels. En daarom noemen wij onszelf vrolijk orthodox. Heel oude, maar ik zie dat wel zitten, ja. Vrolijk orthodox. Dat wil zeggen trouw aan de leer, orthodox. Maar dan toch natuurlijk niet aan leer van mensen, uiteraard. In die zin ben ik helemaal niet orthodox. Maar in tegendeel trouw aan de leer van de Bijbel. Hoewel ik altijd blij ben te weten dat er zoveel zijn geweest in voorgaande generaties en in voorgaande eeuwen die precies hetzelfde geloofden als ik, tot in detail bij gelegenheid. En dus toch trouw aan diezelfde leer. Maar niet omdat het een kwestie is van conservatisme, maar in tegendeel omdat het nou eenmaal trouw is aan het woord van God en dat die is erg oud, hè? Van het jaar nul, zeg maar. Hè? Dus toen was ik architect bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen te alle tijd voor zijn aangericht spelende. Vrolijk bezig, dat is het idee. Vrolijk bezig, vers 31, en dus lachende. Als je maar één vertaling van dit woord wil kennen, dan is het gewoon lachen. Net als Isaac dus, lachen. Lachende in de wereld zijns aardrijks. Want wat er ook misgaat in die wereld en in zijn aardrijk, niettemin lachen wij. Ook onze blijdschap is daarin gelegen dat alles gaat volgens het plan Gods. Zelfs wanneer Jacobus schrijft, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt, omdat verzoekingen zullen blijken beproevingen te zijn die bijdragen aan onze geestelijke groei. Het is beproeving van ons geloof die kostelijker is dan goud en zilver en hoe dat maar heten mag. Wij leren daardoor onze Heer kennen. Dus toch blijdschap. Natuurlijk, het schijnt geen zaak van vreugde te zijn, staat er dan ook in de schrift, maar het is het uiteindelijk wel. En daar gaat het maar om. Dat is onze blijdschap, dat is wat ons rust geeft onder alle omstandigheden. En dat is wat hier beschreven wordt. Vers 31, spelende, lachende, in de wereld zijn zaderijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, vers 32, nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Daar komen de paden en wegen weer terug uit vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Wel gelukzalig zijn zij die deel hebben aan dat werk en aan dat plan Gods. En die leven vanuit die wijsheid Gods. Die hun eigen beslissingen afhankelijk maken aan het woord Gods. Die wandelen uit wat God ons in zijn woord gegeven heeft. Dat is de bedoeling en daartoe hebben wij deze wijsheid ook ontvangen. Daartoe maakt God zich ook aan ons openbaar. En dan staat er, hoort de tucht in de zin van een opvoeding. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. In- en uitgangen zijn dat. En in- en uitgangen staan voor de heerschappij. Dat is ook wat het leven is. In- en uitgaan. Waar ga ik uit en waar ga ik in? Op die plaatsen, in het bijzonder, zou men luisteren naar het woord en naar die wijsheid Gods dagelijks wakende, betreft het leven van alle dag, dagelijks wakende aan mijn poorten. Ongeveer zoals onze broederen er straks aanhaalden, zoals de Bereërs. Die waren edeler dan Thessalonicenzen, geloof ik, staat er. Die waren edeler, want zij onderzochten dagelijks de schriften. Misschien aardig om er even bij te zeggen wat er precies staat. Wat er staat, zij onderzochten dagelijks de schriften, onderzoekende of deze dingen al zo waren. Dat wil zeggen, ze maakten kennis met het woord van God niet door de schriften te onderzoeken, maar doordat iemand het hen voorhield. En wat ze daarna deden, is in de Bijbel nazoeken of het klopte. En ik denk dat dat de gang van zaken is voor de meeste van ons nu, maar in beginsel voor een ieder van ons, want zo is mij uiteraard ook precies zo gegaan. Onderzoekende. Zoveel gehoord. Nou ja, ze kunnen je zoveel wijs maken. Het moet natuurlijk wel bijbels. Nou, waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? Weet je wel? Kan ik dat er ook in terugvinden? Dat zou men dus doen. En dat is waarop hier reeds gezinspeeld wordt. Wel gelukzalig is die mens die naar mij hoort. En dan vers 35. Want die mij vindt, die wijsheid Gods vindt, waaruit volgt dat die verborgen is in beginsel. Want die mij vindt, vindt het leven. Als men die wijsheid vindt, vindt men het leven. Begrijp u me goed? Wij zijn geneigd meteen te zeggen, wanneer we die wijsheid vinden, vinden we de Heer Jezus, want die wordt beschouwd als de uitdrukking van de wijsheid Gods. En wie hem, de Zoon, heeft, heeft het leven. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het geldt natuurlijk ook helemaal in het algemeen. Als men geen wijsheid heeft, heeft men geen leven. Als men geen wijsheid heeft, kan men met de omstandigheden, dat zijn meestal de omstanders trouwens, maar vooruit, kan men niet overweg. En dan heeft men geen leven, dan weet men er niks mee aan te vangen, niks van te maken. Dan kan men niet verblijd zijn of zich verblijden. Dan kan men zijn brood niet met vreugde eten, dan zit men altijd in de problemen en in de zorgen, omdat het aan wijsheid ontbreekt. Dat is bij de natuurlijke mens zo, maar in hoogste instantie is dat natuurlijk ook zo. Wij vinden het leven, het eeuwig leven, wanneer wij deze wijsheid vinden. Daarom is de zaligheid uit het geloof en het geloof door het gehoor. En dus door het woord Gods, Romeinen 10. Wat staat hier gewoon in het Oude Testament? Want die mij vindt, vindt het leven. Die trekt een welgevallen van de Here. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Die trekt een welgevallen van de Here. Dat wil zeggen, niet eens. Die ontvangt iets van de Here op initiatief van de Heer, maar die trekt een welgevallen van de Here. Het komt vanzelf naar ons toe. Wanneer we die wijsheid hebben, kennen, ons eigen maken en daaruit leven, trekt dat meteen dat welgevallen van de Heer aan, als het ware. De aardigheid is dat voor de gelegenheid in deze uitdrukking gesuggereerd wordt dat de werkzame kracht in het geheel niet eens van God uitgaat, maar van ons. Daarom vind ik het een mooie uitspraak. Dat is niet de normale formulering. De normale formulering is dat God zegeningen geeft aan een ieder die gelooft. Maar hier staat dat ieder die gelooft, want daar komt het op neer, een welgevallen van hem trekt. God geeft het als een wetmatigheid, als natuurkracht. En in zekere zin is het dat natuurlijk, want het is een wetmatigheid. Een Bijbelse wetmatigheid. Ik zei u al, de schrift zegt ergens dat waar wij ons afhankelijk stellen van onze Heer, zullen al onze paden, paden des Heren zijn. Hij gebruikt het ten goede. Zijn zegen, zijn glimlach rust op ons, om zo te zeggen. Want die mij vindt, vindt het leven. Die trekt een welgevallen van de Heren. En andersom, maar die tegen mij en dus tegen de wijsheid zondigt, doet zijn ziel, zijn praktische leven, wandel, paden, die doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Je staat meestal op een pakje sigaren of tabak of sigaretten, staat het brengt de gezondheid ernstige schade toe. Ik denk altijd, sorry hoor even nu, hè, ik hoop niet dat je mij dat kwalijk neemt, maar ik denk altijd, in de praktijk valt dat wel mee. Wat de mens werkelijk ernstige schade toebrengt, is de afwijzing van het woord Gods. Niet dat die twee elkaar compenseren, en ik weet ook wel dat het geen goede vergelijking is, Maar soms denk ik, er zijn heel wat dingen en vooral boeken en leringen waar je zo'n sticker op zou moeten plakken. Het brengt de gezondheid ernstige schade toe. Hè? De week kwam ik nog, langs een omweg maar een stukje tegen in een heel aardig boekje van Bertex. Professor Bertex, weet u, de beroemde, van pakweg 100 jaar geleden. En het heet Beschaving, vraagteken. Waarin dit probleem besproken wordt. De vraag namelijk, wat is nou eigenlijk beschaving? Ik zou er best een avond uit voor willen lezen, want ik vind zoiets prachtig. Vooral in die oude, eigenlijk hoogduitse taal van oorsprong. Beschaving, wat is het eigenlijk? En de man stelt vast dat de mens van alles doet in verband met zijn eten. Het is of hij het gisteren geschreven heeft. Dat hij van alles doet om zijn gezondheid in stand te houden. Dat bepaalde voedingsstoffen mogen wel en bepaalde voedingsstoffen mogen niet. En we moeten hygiënisch door het leven gaan. Allemaal omdat dat zo gezond is. En zeg maar wat de mensen lezen, want radio en televisie was er nog niet. En een hitparade was er nog niet. Kortom, alles wat wij nu hebben bestond toen nog niet. Maar zeg maar wat de mensen lezen, daar let niemand op. Dat kan niet, mag iedereen lezen. Er is nooit iemand die zegt van dit is slecht voor je gezondheid, dat is slecht voor je gezondheid. Maar het echte voedsel wat de mens tot zich neemt, ligt niet op zijn bord. Maar dat is wat hij leest, wat voor informatie hij verzamelt. Al is het dan misschien ook via de moderne media enzovoort. Maar daar zit heel wat bij, dat is nog een understatement, wat werkelijk schadelijk is voor de gezondheid. Daarna zeg ik van die dingen hetzelfde als wat ik van voedsel zeg. Er zijn heel wat dingen die in zichzelf schadelijk zijn voor de gezondheid, maar in een goede mix maakt het niks uit, want het lichaam weet er heel goed mee om te gaan, ook met schadelijke stof. En het wordt uitgeworpen in heimelijkheid, met dank aan de woorden van de Heer Jezus. Nee, nummer 100 bestond toen nog niet, dus het was gewoon de heimelijkheid. Ja, dat is het. Ja, het toilet, zeker wel. Dat is wat de heer zegt. Het wordt uitgeworpen in heimelijkheid. En ik denk ook dat heel wat informatie die wij tot ons nemen om bij het jargon te blijven, ook gewoon voor ons christenen weer uitgeworpen wordt in heimelijkheid. Ik bedoel, dat schaadt ons niet. Hoewel het in zichzelf wel degelijk schadelijk is. Maar als daar voldoende gezond voedsel tegenover staat, dan kan het dus geen kwaad. Dus ook wat de Bijbel zegt, wat zou een mens mij doen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik ben niet zo bang voor al dat kwade. Als er maar het goede tegenover staat, je hoeft niet te weten wat het kwade is om het daarna te kunnen verwerpen. Je moet weten wat het goede is om het daarna tot je te kunnen nemen. En dat geldt niet alleen voor het eten. Hetgeen trouwens een mooie illustratie is van hoe eten in de Bijbel staat voor heel het menselijk leven. Want heel het menselijk leven bestaat uit dat wij dingen tot ons nemen en eventueel ons eigen maken, dan wel weer uitwerpen. Dat is heel het leven. Komen er dingen tegen, nemen ze tot ons en werpen ze eventueel weer uit. Of we nemen ze niet tot ons, dat kan natuurlijk ook, maar dat is eten. En vandaar dat in het boek Prediker heel het leven wordt samengevat als er staat, eet uw brood met blijdschap. En drink de wijn uw vreugde. En breng de dagen uw ijdele levens door met de vrouw die gij lief hebt. Zo was het toch of niet? Leuk is natuurlijk wel, in aanvulling op wat ik nu zei, vers 5. Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Waarna de vraag is, is brood en wijn een beeld van leven of van dood? Maar dat is natuurlijk een tamelijk overbodige vraag inmiddels weer. Hè? Leven, brood en wijn. Waar komt brood en wijn vandaan? Zijn drie antwoorden dus, voor zover ik nu weet. Van de Heer Jezus zelf uiteraard. Van de hoge priester, namelijk Melchizedek. Toen zei iemand natuurlijk, maar dat is de Heer Jezus zelf en dat reken ik goed. En het derde antwoord is, brood en wijn wordt voortgebracht door de wijsheid. Die het leven geeft aan een ieder die haar, namelijk de wijsheid, lief heeft. En dat zouden toch herkenbare waarheden moeten zijn. Daarna lees ik vanaf vers 9. Leer de wijze, dat wil zeggen onderwijs de wijze. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. Daar is dus niks mee mis en het blijft ook altijd zo. Die groei blijft ook altijd. Daarom bij herhaling houden wij ons bezig met de Bijbel en met Bijbelse waarheden. Daarom zei Petrus, ik blijf het herhalen. En daarom zei Paulus, ik blijf het herhalen, hoewel gij het weet. Maakt niks uit, want onderwijs de wijze en hij zal wijzer worden. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En de zotte zou men niet onderwijzen, maar dat wordt uitgebreid besproken in prediken, dus die laat ik nu maar buiten beschouwing. Want het is slecht voor de zotte als hij onderwezen wordt. Hij wordt er nog zotter van namelijk, vreemd genoeg. Ja, dat heet zot, hè? Soms denk ik dat zot en zat eigenlijk hetzelfde is. Een zot is iemand die zat is, die verzadigd is en die dus niks meer hoeft. Die dus niks meer eet of drinkt. Zo je wilt, daar werd natuurlijk het eerst aan gedacht. Maar iemand die afgesloten is, die zegt, nou weet ik het wel. Dat is zot. Die is zat, namelijk. En daarna wordt het een knoeiboel. Met die volle tafel, weet u nog, uit Jesaja 28. Dan is er geen plaats meer voor goed voedsel. Waar zou de heer de kennis, weet u wel, op tafel neerzetten? De tafel is vol. En iedereen is al zat. En daarom zot. En dat sommigen die zat zijn zich ook zot gedragen, dat is weer een ander verhaal misschien. Maar vooruit. We gaan weer terug naar het schriftgedeelte. Leer de wijzer, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige. Zo zal hij in leer toenemen. Vers 10. De vreze des Heren. Onderwerping aan de wijsheid Gods. De vreze des Heren is het begin der wijsheid in de praktische zin. Als een mens wijs wil worden, zou hij moeten beginnen met de Heren te vrezen. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Dat is waar het om gaat. En dus, als iemand wijs wil worden, zal men hem het evangelie prediken. Opdat men deel zou krijgen aan die wijsheid Gods. Weet u nog 1 Korinthe 1, want ik gooi nou al die schriftgedeelten even door elkaar. Het wijze Gods, in plaats van het dwaze van de mens. Want God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En dan staat daarover in vers 11 van hoofdstuk 9. Want door mij, de wijsheid, door mij zullen uw dagen vermenigvuldigen. En de jaren des levens zullen u toegedaan worden. In uiterste instantie zeggen wij weer, ja, dat gaat over eeuwig leven dat wij ontvangen. En dat is ook zo. Maar ik denk dat het in het algemeen voor de mens geldt. In het algemeen voor de mens geldt dat het van groot belang is voor onze gezondheid. Ik bedoel ook onze lichamelijke gezondheid. Dat wij leven in overeenstemming met die wijsheid Gods. Dat heeft met de biologie zelf en voedingsleer en al dat soort zaken en hygiëne denk ik helemaal niks te maken. Het gaat om de geestelijke gezindheid. Vraag dat maar eens aan uw arts. Daar gaat het om. Levenshouding. Of men zijn weg in het leven kan vinden of niet. Dat in de eerste plaats is bepalend voor de gezondheid van de mens. Wilt u nog eer uw vader en uw moeder op dat geen lang leven zult hebben? Ja, toch wel. Dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen op zijn, maar het is wel de algemene regel. Ja, ik wil er wel aan toevoegen dat het tot Israël gezegd wordt. En in eerste instantie zijn de vader en moeder van Israël dus Abraham en Sara. En als die geëerd worden, worden ze geëerd vanwege wie ze waren en hoe ze leefden. Kortom, dat zij gelovigen waren en leefden uit geloof. En als men de ouders eert, betekent het gewoon dat men leeft zoals de ouders. Dat men navolgers is van de ouders. En dat is dus gezond. Ik bedoel, zo zit het gewoon. En dat geldt in oud-testamentische tijd, maar dat geldt in nieuw-testamentische tijd net zo goed. Het is gewoon een wetmatigheid, hoor. Maar hier staat het gewoon, hè. Door mij zullen uw dagen vermenigvuldigen. En de jaren des levens zullen u toegedaan worden. In hoogste instantie, wanneer wij ons aan die wijsheid Gods onderwerpen, dan ontvangen wij eeuwig leven zo zonder meer. En dat is de uiterste vervulling van deze uitspraak. En daarna vers 12, ook een belangrijke. Een die we hier in Woepertaal ook eigenlijk wel dag in dag uit kunnen gebruiken wellicht. Waar staat namelijk, indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelf. En daartegenover, en zijt gij een spotter, een zot, een onwijze, of hoe dat maar heet, er zijn nogal wat synoniemen voor. Zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen. Deze dingen met betrekking tot wijsheid of het gebrek daaraan zijn hoogst persoonlijke aangelegenheden. Als je wijsheid hebt, je hebt het alleen maar voor jezelf. Je zal er zelf uit leven. En je hebt er zelf het profijt van ook. Dat wil niet zeggen dat men niet wijsheid zou kunnen uitdelen, maar het punt is, zolang een ander niet die wijsheid heeft, blijft hij gewoon daar zonder zitten. Wij hebben er niks aan dat een ander wijs is. Wij hebben er eventueel pas aan als we van die ander wat wijsheid ontvangen. Maar dan wordt het onze eigen wijsheid. Dan wordt die wijsheid ons eigen, zou ik beter kunnen zeggen. Natuurlijk, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De aardigheid van wijsheid is namelijk dat men het alleen voor zichzelf heeft. Inzicht heeft men ook alleen maar zelf. Wat iemand ziet, ziet hij ook alleen maar zelf. Hoe hij het ziet ook. Het kon wel eens wezen dat ik de kleur groen heel anders ervaar dan u. Ik doe maar wat. Dat ik heel andere dingen zie dan u, dat kan heel goed. Of we zien dezelfde dingen, maar we interpreteren ze verschillend. Maar wijsheid, inzicht, is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Dat is één ding, je hebt het voor jezelf. En daar is het ook voor. Maar de aardigheid is dat juist wijsheid eigenlijk, ook volgens de oude Grieken, want daar kom ik niet zelf op hoor, zo'n filosoof ben ik niet, maar dat wijsheid het enige bezit is wat men zo zonder meer kan weggeven zonder dat men het kwijtraakt. Dat wil zeggen, het kan in het oneindige vermenigvuldigd worden, als het ware. Dat is toch zo? Sterker nog, ik denk zelfs dat het sterker is, maar misschien omdat ik het vanuit bijbelstandpunt denk, naarmate wij de gelegenheid zijn om dat woord Gods, de wijsheid Gods, door te geven, zullen we het niet kwijtraken, omdat we het weggeven, maar zal het zelfs toenemen, ook voor onszelf. Maar het is het enige bezit wat de mens kan weggeven zonder dat hij het kwijtraakt. De Grieken concludeerden daaruit dat dus wijsheid op een of andere wijze onvergankelijk moet zijn. Dit is precies wat de schrift zegt. Het woord Gods. Wijsheid Gods. Het eeuwige onvergankelijke woord Gods. Maar de Grieken kwamen ook precies bij diezelfde gedachte. Het enige bezit wat dus echt waardevol is, omdat je het niet kwijt kunt raken, is deze wijsheid Gods. En je kunt het gratis ontvangen. En nadat wij het om niet hebben ontvangen, geven wij het om niet. Want zo staat het er ook, hè? Geef het om niet ontvangen, geef het om niet. Dat is het enige wat werkelijk telt. Maar, nogmaals, men heeft het voor zichzelf. Het heeft geen enkele zin wanneer we in de problemen zitten en anderen te vragen wat wij doen moeten. Wij blijven even zot als wij al waren, ook al volgen wij de adviezen op. Het gaat er niet om of we de adviezen opvolgen. Het gaat erom of we de dingen begrijpen en daarna ons eigen maken en daarna onze eigen verantwoordelijkheid dragen en onze eigen beslissingen nemen in ons leven. Maar dat heb ik natuurlijk aan het begin van de week al gezegd. Het is alleen maar als opfrisser bedoeld. Dat is waar het om gaat. Wijsheid hebben wij voor onszelf. Aan de andere kant lezen wij ook in verband met het woord Gods en de prediking daarvan dat het soms geen enkele zin heeft, naar buiten toe niet, namelijk omdat toch niemand het horen wil. Waarna er staat, ja, het geloof is niet aller. Je kunt het wel proberen een ander wijs te maken, maar als een ander het niet wil, dan houdt het op. Heeft ook geen zin. En de sterkere uitdrukking luidt, de Bijbelse uitdrukking luidt, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. En als je dan bedenkt dat de parel in het bijzonder staat voor gemeentelijke waarheid, want dat is zo, dan wordt de zin nog een stuk duidelijker. Mensen die er niet mee om kunnen gaan, die het niet willen weten, die het niet waard zijn, dat meen ik. Ja, dat heeft ook geen enkele zin om ze het voor te houden. Het loopt alleen het risico dat het woord Gods belachelijk wordt gemaakt en wordt belasterd. Nou gebeurt dat toch wel hoor, daar gaat het niet om. Maar dat is nou ook weer niet de bedoeling. Vandaar dat Peter zegt, zijt altijd bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Als het gevraagd wordt, dan vertel je het. En voor sommigen van ons geldt dat wij het vertellen ook als het niet gevraagd wordt. Maar voor ieder van ons geldt, we zouden erover spreken in elk geval als er om gevraagd wordt. En in vele gevallen zal blijken dat men het dan ook niet wil horen, maar vooruit. We hebben het voor onszelf. Het is ons eigen persoonlijke bezit. En we zijn er ook zelf persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelf. En zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen. Dat is de gedachte. En daar laat ik het dan maar bij, want ik wilde graag u meenemen vervolgens naar Colossense 2. En eigenlijk ben ik geneigd om het u voor te lezen als een soort persoonlijk getuigenis. Maar ja, het zijn nou eenmaal woorden van een ander, dus het mag eigenlijk niet. Ik wil dat gij weet hoe groot de spijt ik voor u heb en voor degenen die het Woepertaal zijn of zo. En niet alleen in Woepertaal natuurlijk. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, maar wel de bandjes hebben gehoord. Maak er maar een grapje over, maar ik meen het wel serieus. Opdat ze getroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde tot, want dat is het doel, tot alle rijkdom der volle verzekerde des verstands, tot volle verzekerdheid, u weet wel, zeker weten. Tot volle verzekerde des verstands, waarbij verstand staat niet voor intellect of intelligentie, maar gewoon voor begrip of inzicht. Want dat is het woord in het Grieks eigenlijk. Tot volle verzekerde des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en dus van Christus. God die de oorsprong, want dat is wat Vader betekent, der dingen is. God de Vader die zo heet niet omdat hij een zoon heeft primair, maar omdat uit hem alle dingen zijn. Grijp dus veel verder. Men zou komen dus tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en dus van Christus, in wie al de schatten, meer is er niet, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus Christus in de welke al de schatten, want waardevol dat het is, hè? De wijsheid zou immer bevinden die haar lief hebben de schatkameren doen. En zoals ik er straks al aanhaalde, kennis is een bezit dat je kunt weggeven. Maar het gaat natuurlijk nog verder. Het is het enige bezit wat je echt absoluut nooit kunt kwijtraken en dus altijd bij je zult houden. Ook na de opname van de gemeente, ja, uiteraard. Natuurlijk. Altijd. En u weet, hè, ik heb van de week verteld, er zijn zo van die verhalen, sprookjes, legenden enzovoort, die je nooit vergeet, die altijd overal terugkomen. En een van die verhalen, de bekende jongensverhalen, dan wel meisjesverhalen, weet ik veel, is het zoeken naar de schat. Ik heb wat plechtiger dingen genoemd, als het zoeken naar het levenselixer en hoe dat dan heet mag. Maar ook gewoon het zoeken naar de schat. Maar waar vind je hem? Hier. Zwarte lettertjes op witte bladzijden. Daar is hij te vinden. Sommigen vinden hem dan nog niet. Maar dat komt omdat je iemand nodig hebt die wat aanwijzingen geeft. En ik bedoel niet mezelf. Ik bedoel de Heer. Die ons de schriften zou openen. Die ons in heel de waarheid zou leiden. En dan vinden wij de schat. Op moeilijke wijze, geheimzinnige kaart, wat het maar weer mag. Prachtige verhalen, maar je reinst de symboliek en daarom blijft het iedereen altijd bij. Zo hoort het ook, hè. In welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daarna zegt hij, vers 4, en dit zeg ik. Want waar ging het eigenlijk om van de week? Wat was de bedoeling? Dit zeg ik, en ik zei het ook, opdat iemand u misleidde met beweegredenen, motieven. U weet wel, beweging, motief. Met beweegredenen, motiverende woorden. U weet wel, de meeslepende woorden uit 1 Korinthe 2. Opdat iemand u misleidde met beweegredenen die een schijn hebben. Die heel wat lijken aan de buitenkant. Prachtige woorden. Maar die inhoud moest zijn. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Dat is reden tot blijdschap. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere. Let op de volgorde. Christus Jezus, de Heere. Maar nu de Heere in de zin van de Meester. Als er staat Heere Jezus Christus, is het gewoon Jehovah. Joshua Mashiach, maar als Heere achteraan staat, krijgt het altijd de betekenis, blijkt uit het verband, van de Meester. Jezus Christus, de de Heer in de zin met vooral van, ik ben uw Heer en Meester. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Dat is waar het om gaat en waar al deze nieuwtestamentische brieven ook toe dienen. Wandelt al zo in hem. Geworteld, dan wel opgebouwd in hem en vastgemaakt in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, in het geloof namelijk, met dankzegging, want geloof heeft alles van doen met afhankelijkheid van en gaat dus gepaard met dank aan. Ook nou niet meer uit. En dan vers 8, de uiterste waarschuwing, want daar gaat het om. En daar gaat het ons ook om van de week. Zie toe. Zie toe, dat zou men zelf doen. Zie toe. Ja, Paulus doet het ook. Anderen misschien ook. Zie toe dat niet iemand verachteren van de genade enzovoorts. Maar in de eerste plaats zouden we acht geven op onszelf. Staat er ook vele malen. Heb acht op uzelf en de leer. En hier, zie toe dat niemand u als een roof of diefstal vervoeren, wegvoeren, misleiden. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren op een andere weg. Verkeerd pad durven. Door de filosofie. Dat heet letterlijk liefde voor de wijsheid. Maar filosofie in het algemeen is natuurlijk het denken van de natuurlijke mens. Hij stelt zich vragen, diepzinnige vragen, naar abstracties gewoonlijk. En door redeneren probeert hij daar een antwoord op te krijgen. Hetgeen jammer zou zijn, zegt hij altijd cynisch, als hij een antwoord zou vinden, want dat betekent het eind van het redeneren. Dat zou jammer zijn, toch? Daarom houden filosofen zichzelf in stand, door vooral geen antwoord te vinden. Stel dat men de antwoorden heeft. Die jongens worden niet voor niks zo boos als wij gewoon met de Bijbel in de hand zeggen, nou kijk, zusjes en zo, en dat is het dan. Vraag naar de dingen, heel gemakkelijk. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Waartoe zijn we hier? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Wat is het doel van mijn leven? Nou, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is het enige antwoord, dat is makkelijk zat. En dan worden ze toch boos. Toen zo'n hekel aan die orthodoxe, al dan wel die evangelische christenen die alles zo zeker weten. Dat zit dan zonder werk natuurlijk. Ja, maar Paulus waarschuwt ons voor hen. Hè? En zegt, ziet u dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie. Een ijdele verleiding dat wil zeggen in overeenstemming met de overlevering der mensen, menselijke overlevering. Paulus zegt, dat zijn de eerste beginselen der wereld. En uit de wereld afkomstig. Want het zijn niet de eerste beginselen van God. De eerste beginselen van God, dat weet u toch. In den beginne, even een overhoring aan het eind van de week. In den beginne was het woord. Hetgeen zegt wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. De Heer bezat mij de wijsheid, in het beginsel zijn er wegen, enzovoort. Dat zijn beginselen God. En die vinden in God hun oorsprong. En de eerste beginselen van de wereld zijn beginselen, principes, hetzelfde woord, hè, die in de wereld zelf, in het menselijk denken, in de praktijk, hun oorsprong vinden. En die zou men vergeten. En filosofie is menselijk denken. Filosoferen over de Bijbel is dus ook een riskante, een heikele aangelegenheid. Men zou de Bijbel onderzoeken, geloven en er zich aan onderwerpen. Ziet u dat niemand u als hoofd verboren door de filosofie, namelijk ijdele verleiding, namelijk overlevering der mensen, namelijk eerste beginsel der wereld en niet naar Christus, waarmee in één klap gezegd is dat filosofie ijdele verleiding is, overlevering der mensen, en kortom, komt voort uit de mensen, uit de wereld zelf, en het leidt nooit, never, tot Christus. Want de mens heeft God niet gekend door de wijsheid. Corinthe 1 was dat. Wanneer het maar was, maandag of zo. Corinthe 1. De wereld heeft God niet gekend. Ja, door de wijsheid niet. Waren ze maar niet zo wijs. Eigenwijs dus. Wij zouden namelijk geleid worden tot Christus, vers 2 en 3, in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daarna, vers 9, wij zouden geleid worden naar Christus, want in hem woont, wel, al de schatten der wijsheid, uiteraard volgens vers 3, en nu volgens vers 9, want in hem woont al, we hebben al heel namelijk, en geheel. Alle schatten, maar bij elkaar is het heel de volheid der Godheid. En hoeveel facetten er ook zijn, hoeveel schatten der wijsheid er wellicht ook zijn, zij vormen samen één geheel, zijn niet strijdig met elkaar, zij vormen één vlechtwerk. Dat is een kunstzinnig, samenhangend, gestructureerd geheel. Dat is het woord Gods. Dat is niet een verzameling losse tekst waar je alle kanten mee op kunt, maar het is één geheel. En dan zijn we ook terug bij waar we helemaal mee begonnen zijn deze week. Namelijk, geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Geen vlakje, geen profetie, geen facet staat op zichzelf. Maar het is juist de samenhang met al die andere facetten. Het is de samenhang met al die regelmatige hoeken in de briljant, om zo te zeggen, de robijn of hoe je maar genoemd mag worden, de diamant, die het geheel vormt. En daar gaat het om. Alle schatten der wijsheid, jawel, maar het komt uit bij, in hem woont al de volheid, meer is het dus weer niet, in hem woont al de volheid Godheid. En als het daarna staat, lichamelijk, dan wordt er meteen in vers 10 toegelicht en wordt gezegd wie of wat dat lichaam is. En dat lichaam, dat is de gemeente waarvan wij leden zijn. En daarom, maar nou heb ik natuurlijk geen tijd meer, en zo hoort het ook. En daarom lezen we uitgebreid hoe wij allen als individuele gelovigen samengevoegd worden tot één bouwwerk, maar ook hoe we samengevoegd worden tot één lichaam, Efeze 4. De eenheid van de gemeente, ook in de praktijk, wordt bereikt daar waar in ieder van de leden van de gemeente komt tot kennis van Christus. Dat is dus ons streven, begrijp je me goed? Die praktische volmaaktheid wordt hier niet bereikt, maar dat let ons niet om daarnaar te streven. Er is trouwens niks moeilijks aan. In het algemeen geldt, dat idealen geven richting aan het leven. Ze zijn er niet op dat ze bereikt zouden worden. Want als je ze bereikt, ben je ze kwijt, dan heb je ze niet meer. Schiet niet op. Zo is het toch. Er is niks moeilijks aan. Dat is voor de natuurlijke mens. En voor ons als kinderen Gods geldt precies hetzelfde. U en ik moeten dat volmaakte gemeenschap in de praktijk niet bereikt wordt. Niettemin, wij streven ernaar. Wij benaastigen ons om de geestelijke eenheid die er wel degelijk is, om die te bewaren, zodanig dat die ook zoveel mogelijk in de praktijk van ons leven tot uitdrukking komt. Maar hoe dan ook, voor zover die volmaaktheid er in de praktijk niet is, is dat niet omdat wij gebrek hebben aan filosofie of menselijke overlevering of beginselen der wereld, maar is het alleen omdat wij gebrek hebben aan kennis van het woord Gods. Kennis van die wijsheid, Gods. En daar gaat het dus om. Als men klaagt over de gebreken die men zo in de gelovigen vindt, individueel, maar ook in de christelijke kerk als zodanig, dan moet ik u zeggen, voor zover die gebreken er zijn, kan er maar één oorzaak van zijn. Ik zeg niet dat bereikt kan worden dat ze er niet zijn. Ik zeg alleen, voor zover ze er zijn, is er echt maar één oorzaak. Dat is een gebrek aan het woord Gods. En noodzakelijkerwijze, waar het woord Gods niet is, ontstaat een vacuüm dat dus prompt gevuld wordt door het woord van mensen. En dat is de ellende waarmee we dikwijls van doen hebben. Dat is ook waar we altijd tegenop lopen als we de Bijbel openen. Wij openen het woord van God en we krijgen conflict met wat we van anderen gehoord hebben. Met woorden van mensen. Zeer problematisch, ik weet het. Maar daartoe zouden wij, omdat het ons aan wijsheid ontbreekt, die wijsheid van God begeren die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Maar vergis u niet, die wijsheid die God ons op die wijze geeft, is die wijsheid die wij nodig hebben om te komen tot het verstaan van het woord Gods, namelijk de Bijbel, de schriften. Dat is wat God ons geeft. Denk nou niet dat de Bijbel leert dat wij de Bijbel dicht kunnen laten. Dat zou trouwens sowieso een interne tegenstrijdigheid zijn. Maar denk niet dat de Bijbel ons leert dat we de Bijbel zouden dichtlaten. Het begeren God van wijsheid en je geeft het dan. Absoluut onzin. God geeft ons wijsheid wanneer wij geloven. Ik heb het gelezen van de week, dus doe ik nou niet meer. Er stond er keurig bij dat hij die begeren in geloof. Geloof waarin? In dit woord van alle tijden. Dat zouden wij geloven. Daar zouden wij ons aan onderwerpen. En omdat we nauwelijks beseffen wat erin staat, begeren wij God wijsheid, opdat hij ons de schriften zou openen. Opdat hij zijn hogepriesterlijke werk, opdat Christus dus zijn hogepriesterlijke werk aan ons zou vervullen, ons zou leiden in heel de waarheid. Hij zou ons de schriften openen en hij zou door dat woord ook daadwerkelijk onze gewetens en onze harten reinigen van dode werken, om ons bekwaam te maken tot zijn dienst in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Of zoals de nieuwe vertaling zegt in Efeze 3, zijn plan der eeuwen. Amen. Zullen wij danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij deze week hier bij elkaar mochten komen. Enerzijds wellicht reeds uit traditie, maar anderzijds in alle oprechtheid om ons te buigen over en vooral voor uw woord. Wij danken u dat wij die van nature leven in deze duistere wereld, dat wij een beroep op u mogen doen, opdat u ons antwoord zou geven op de bekende levensvragen. Opdat u ons zou bekendmaken waartoe wij hier eigenlijk zijn. Wij als mensen en daarna wij als uw kinderen. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat u een plan hebt en dat u ons zelfs inzage geeft in dat plan. Opdat we het ons eigen zouden maken. Opdat wij onze harten zouden onderwerpen aan dat plan. Opdat wij zouden zien dat u in de loop der geschiedenis inderdaad uw plan volvoert. En dat wij inmiddels ook leven in de dagen zo kort voor de uiteindelijke en definitieve ontknoping. We mogen leven in de dagen waarin dat plot uiteindelijk bekendgemaakt zal worden. En wanneer u in heerlijkheid zult verschijnen aan deze wereld, aan de volken, maar in de eerste plaats aan ons. We danken u trouwe hemelse Vader dat we mogen weten uit uw woord dat ook wij zouden delen in die heerlijkheid. Een heerlijkheid die voor u bestemd was. Een heerlijkheid die bestemd is voor de Heer Jezus Christus. Een heerlijkheid die het resultaat is van de uitwerking van uw plan. Maar we danken u dat daar waar wij in dat plan zijn opgenomen, dat we ook zullen delen aan die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wij danken u dan voor die uiteindelijke erfenis die door dat plan tot stand gebracht is. Wij danken u dan voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dat u ons bewaart voor die erfenis en dat u bereid bent ons te geven wat wij nodig hebben daar waar wij ons onderwerpen aan uw woord en vragen om uw wijsheid. Wij danken u voor het voorrecht dat we hier bij elkaar mochten zijn als uw kinderen in alle eenvoudigheid en in alle gebrekkigheid bovendien, maar niettemin, maar met één streven om u te kennen, uit uw woord, maar in het bijzonder in de praktijk van ons leven en nog meer in het bijzonder in onze harten. Wij danken u dat we daartoe hier mochten zijn en we bevelen ons bij u aan, Vader. Wilt u ons die kracht geven en daarmee die wijsheid en die genade die wij nodig hebben in ons dagelijks leven met de vele kruispunten, opdat we uw weg zouden gaan, opdat we de loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld. Een loopbaan in afhankelijkheid van u. Een loopbaan ingegeven, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar die ingegeven en geïnspireerd is door uw eeuwig blijvende woord van God. Amen.